geen grote en meeslepende dingen te doen. Want ja, dan kun je je ook weer machteloos voelen.
Ja.
Of klein voelen. Maar door iets kleins met heel veel liefde en aandacht te doen, doe je heel veel.
Leuk dat je weer luistert naar de Ideale Podcast, waar we mooie gesprekken voeren met ideale gasten. In de Ideale Podcast ontvangen we ondernemers, veranderaars en wereldverbeteraars en vragen we naar hun persoonlijke verhalen, uitdagingen en successen. We zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral ook om werk te maken van je idealen. Vandaag mag ik, Jasper de Weert, de podcast weer presenteren en ik doe dat vanuit Driebergen, want ik sta met de ideale bus voor de deur van niemand minder dan Erik Smithuis. Welkom, Erik.
Dankjewel.
Zit je goed?
Ik zit uitstekend.
Het is vrijdagmiddag, zomers en nog vakantie. We staan ook tegenover een schooltje. Maar mensen zullen vast wat auto's voorbij horen rollen. En wij hebben het een beetje warm, maar dat heeft niemand door die hier naar luistert. Wat ik even wil doen is jou aan de luisteraar voorstellen. Dan beginnen we met een aantal dilemma's waar jij moet kiezen. Heel spannend. En vanaf dan, we take it away. Oké?
Ja.
Oké voor jou?
Ja.
Top. Tegenover mij zit iemand die in 20 jaar tijd duizenden mensen hielp groeien. Via opleidingen, boeken, stichtingen en persoonlijke verhalen. Erik Smithuis is medeoprichter van ICM Opleidingen en Trainingen. Een instituut wat inmiddels is uitgegroeid tot een van de drie grootste en meest vooraanstaande instituten van Nederland. Daarnaast zette Erik initiatieven op zoals For Young People en Be The Change Nederland. Hij is een man van ideeën en actie, van schrijven en spreken. In een andere podcast hoorde ik Erik vertellen: vraag mij niet om te koken of met een hamer iets te doen, dat kunnen anderen veel beter. Hij weet dus heel helder wat hij goed kan en bouwt daar doelgericht omheen. Dat raakt een snaar bij mij, want ik herken mezelf in het tegenovergestelde. Een generalist. Iemand die snel enthousiast is over nieuwe ideeën, veel verschillende dingen oppakt, maar soms ook het gevoel heeft te versnipperen. En dan zie ik mensen zoals Erik die zo in hun kracht staan, zo helder lijken te weten waar ze het verschil maken. En dan vraag ik me af, wat betekent dat eigenlijk, je eigen vorm vinden? Is dat iets wat je ontdekt of iets wat je ontwikkelt? En waar zit dan de kracht van mensen zoals ik, die misschien minder één ding zijn, maar juist veel tegelijk willen begrijpen, verbinden of maken? Vandaag wil ik het daarover hebben. Over idealen en vorm vinden, over geluk en betekenis, over ondernemen met hart en hoe we ontwikkeling niet alleen persoonlijk, maar ook collectief kunnen maken. Kortom, genoeg om het over te hebben. Wederom welkom, Erik. En wat fijn dat je midden in je sabbatical de tijd neemt om even plaats te nemen in de Ideale Podcast.
Ja, nou, heel graag. Uitzonderingen bevestigen de regel. En voor mooie dingen heb ik altijd tijd.
Top. En hoe ver ben je in je sabbatical eigenlijk, was ik nog even
benieuwd. Ik ben nu eigenlijk precies 4 maanden onderweg.
Okay.
Het duurt een half jaar. Na 30 jaar werk heb ik gedacht, laat ik eens een half jaar vrij nemen.
Oké. Okay.
En van 1 januari tot 1 juli.
Nice. Dus eigenlijk, als iedereen hier vrij gaat nemen, dan begin jij weer.
Ja, dus dat heb ik ook. Dat ik gewoon daarna een hele zachte landing heb.
Ja, dus slim getimed. Ja. Oké. Okay. Nou, en wat ik al zei, ik wil wat dilemma's voorleggen.
Uitstekend.
En kies maar. En we gaan daarna lekker hebben over dat ontwikkelpad wat iedereen kan doorlopen. Misschien ook wel om zijn idealen waar te maken. Dilemma's voor jou, Erik. Wandelen of schrijven?
Het is meteen een hele uitdagende. dan kies ik op dit moment voor schrijven. Ja.
Oké, okay, verrassend. Ik had wandelen gedacht van tevoren.
Ik dacht er ook aan, maar op dit moment zei ik erbij. Dus,
ja, heel goed.
Nee, omdat ik bezig ben met een nieuw boek.
Kijk. We krijgen al een scoop. Ja, heel mooi. Ja. Succes als middel of succes als bijvangst?
Ik denk als bijvangst, ja. Ja.
Jongeren helpen of organisaties veranderen?
Dan zou ik zeggen jongeren helpen.
Spreken of luisteren?
Van nature zit ik meer op het spreken.
Iedere dag geluk of durven falen?
Ik denk wel dat ik zoek naar om iedere dag een geluksmoment te beleven. Ja. Ja.
Doen wat werkt of doen wat klopt?
Interessante vraag. Doen wat werkt, daar kom ik van nature wel vandaan. Maar als je me zo stelt, dan denk ik, ik mag nog meer gaan naar doen wat klopt.
Oké, hou ik vast. Laatste, dan ben je er doorheen. sabbatical of start-up?
Dan kies ik voor sabbatical.
Check. Ze waren niet makkelijk.
Nee, dat is met dilemma's, het klinkt zo absoluut. Dus,
ja, dat is ook flauw natuurlijk.
Ik ben van nature dat ik ook wel van de nuance hou en de aanvulling.
Maar, ja. Ja. Nou ja, je hebt alle ruimte om te nuanceren. Ik doemt er meteen een dilemma op waarvan je denkt, nou, dat wil ik wel even nuanceren.
Nou, die eerste, met schrijven of wandelen, dan dat vond ik de moeilijkste, denk ik.
Ja, ja. En ik heb me bewust gesteld, omdat ik in mijn voorbereiding op dit gesprek wist dat jij de Camino voor een heel eind hebt
zeker,
gelopen.
Zeker, nou ja, volledig vanaf... De Pyreneeën, de Franse kant, is 800 kilometer.
Ah, oké. Okay. Ja, ik heb altijd het idee dat die, ik weet niet waarom ik dat idee heb, dat die vanuit huis vertrekt.
Nou, er is eigenlijk, je kunt het niet verkeerd doen. Oké. Okay. Is het mooi. Het is geen wedstrijd wie het snelste loopt of wie het langste loopt. Vroeger werd hij natuurlijk alleen maar gelopen vanuit huis, want het waren er geen vliegtuigen, treinen en auto's.
Nee.
Dus er zijn vele wegen die vanuit heel, met name Europa, naar Santiago de Compostela leiden. En ik heb ervoor gekozen, zoals velen, om in Saint-Jean-Pied-de-Port te starten. En dat is 800 kilometer lopen in ongeveer 5,5 week.
Ja. En dat lopen, hoe lang is dat geleden dat je dat hebt gedaan?
Dat is precies 10 jaar geleden. Na 20 jaar werken dacht ik, ga er even tussenuit.
Ja.
En 20 jaar werken, jong gezin, bedrijf, intensief opgebouwd. En nu, deze werd ik al eens na 30 jaar werken. Dus ik ben in 1995 begonnen met werken.
Ja.
En toen dacht ik, hey, eens kijken hoe het is om niet te werken. Het bedrijf ook op afstand te ervaren.
Los te laten.
En los te laten. Het loopt uitstekend door. Dus dat, A, ben ik er heel dankbaar voor. En B, geeft het aan dat het heel goed op orde is. En daarnaast is het ook heel fijn om de tijd te hebben en te vertragen.
Ja. En nou ben ik een beetje diffuus. Gaat dat over je sabbatical nu of ook over de Camino?
Nou, dat is over de sabbatical nu. Het loslaten van het bedrijf en echt een half jaar afwezig zijn op een enkele afspraak na.
Ja.
Of een lunch met mijn compagnon of een van de mensen.
Ja.
10 jaar geleden was het ook anders. Want 10 jaar geleden, toen was ik echt weg. Toen was ik 6 weken op pad.
Offline.
Offline. Ik had geen computer, geen e-mail, geen telefoon. Ik had een reservetelefoon met 3 nummers. Ik had geen enkele afspraak. Ik liep 25, 30 kilometer per dag. In de natuur, in Noord-Spanje.
Ja.
Dus dat was in feite nog meer echt weg zijn. Mm-hmm. En dit half jaar ben ik veel meer in en rondom het huis. En dat is ook heerlijk. Dus als ik 's ochtends om 8:30 met een goede koffie... Een prachtig inspirerend boek, daar hou ik onder andere van.
Ja.
Aan het lezen ben, dan kan ik gewoon lekker tot 10:30 doorlezen en dan eens kijken wat ik ga doen die dag.
Ja, ja, ja.
En ik heb ondertussen wel wat kleinere reizen in dat half jaar staan.
Mm-hmm.
Maar het is een andere beleving. En ik kom er ook wel achter dat het ook wel heel fijn is en mooi is om te werken. Midden 50 ben ik nu. En ik vroeg ook aan iemand die ik goed ken, die... het goed gedaan heeft, zou ik maar zeggen, professioneel gezien.
Je bedoelt en veel geld heeft? Of?
Ook, maar vooral ook gewoon dingen waargemaakt heeft.
Okay.
En toen zei ik, en die is net 70 geworden, en ik zei, joh, welke tip heb je voor mensen in de 50?
Ja.
En toen zei hij als eerste, blijven werken.
Okay.
Want hij was zelf op zijn 60ste gestopt.
Ja.
En omdat hij gewoon een hele intense baan ook al zat.
Ja.
Maar achteraf gezien zei hij, ja, dat was ook wel heel erg... alleen maar vrijheid en vrije tijd. En het mooie is dat ik ook merk dat ik zelfs zin heb om weer met nieuwe andere ideeën aan de slag te gaan. Ook mijn betrokkenheid op de juiste manier bij het bedrijf te behouden.
Mm-hmm.
Dus er komen mooie vragen voorbij. En af en toe misschien wel een verveelmoment. En daar wil ik ook bij zeggen dat, weet je, zeker als je hier gewoon in en om het huis bent, dan is het maandag en dan hup, is het vrijdag en weekend. Dus het weken en de tijd gaat ook snel.
Gaat snel, ja. En ben je dan niet bang dat het dan vervliegt zonder ankers en zonder grootse inzichten?
Kijk, ik weet niet of het een illusie is, maar we hebben natuurlijk altijd de droom dat we, als we 1 keer 4 weken naar India gaan, om daar 4 weken lang te mediteren, dat we dan daarna de rest van ons leven verlicht zijn.
Ja.
Of als wanneer we naar Santiago de Compostela lopen, dat dan dat het dan ook voor eeuwig dat gevoel blijft.
Ja.
Dat is niet waar. Het is uiteindelijk, en dat interesseert me ook wel, hoe je in het dagelijks leven, hoe kun je nou van betekenis zijn, daar de geluksmomenten ervaren, de dankbaarheid voelen, daar op de juiste frequentie zijn. Want,
juist in die plek waar je eigenlijk altijd leeft, zeg maar, bedoel je daarbij?
Nou, dat is het. En op het moment dat we verre reizen alleen maar nodig zouden hebben om dat geluk te ervaren, dan is het voor mij ook niet compleet. En dat heb ik ook mogen ervaren. Want toen ik na een prachtige reis, 6 jaar of 10 jaar geleden terugkwam uit Compostela.
Ja.
Toen had ik daarna weer overleggen.
Ja.
En ontmoetingen. En stond ik hier ook weer in de Albert Heijn.
Ja.
Dus het is, het is de kunst om wat mij betreft en te doen. Maar deze periode geeft me ook sowieso al heel veel ook weer veel verdieping. En ook ruimte voor echte ontmoetingen. Voor mensen die ik een tijd niet gesproken had.
Mm-hmm.
En waar ik wel van hou. Ik heb hard mogen werken om het bedrijf echt goed neer te zetten. Het is heel dankbaar, want we zijn, waar ik met name trots op ben, we zijn veelvuldig verkozen al meer dan 10 keer tot 1 van de 10 beste werkgevers van Nederland.
Mm-hmm.
Top 3 afgelopen 2 jaar voor vrouwen om te werken.
Okay.
Vind ik ook heel mooi, want ja, de schandalen halen het nieuws, maar de positieve organisaties
mm-hmm.
veel minder. Maar daar staan wij voor. En daarvan heb ik wel gemerkt dat de bijdrage leveren daaraan voor mij gewoon het meest inspirerend is. En of we dan, ik heb liever een prachtig bedrijf met 10 man personeel dan een zeer financieel renderend bedrijf met 1000 man personeel.
Ja.
Dus voor mij gaat het wel om vanuit welke intentie, energie komt het. En worden de mensen en de betrokkenen er gelukkig van. En dat doen wij in hoge mate.
Ja, dus je bent eigenlijk wat je nu, je maakt heel veel mooie stapjes. Bij mij gaat alles weer aan.
Ja, dat ken ik.
Ja, precies. Maar dat je dus ook denkt van dit gaat niet alleen om ons. Dus zodra ik het geluk kan brengen naar het team, krijg ik ook weer geluk eigenlijk.
Nou, dat is absoluut mijn ervaring al die jaren.
Ja.
Bij ons, we hebben een heel fijn, mooi kantoorpand.
Mm-hmm.
Voormalig militair hospitaal in Utrecht in Ogenal. En als je bij ons de trap oploopt, 10 jaar geleden kwamen we daar, dat was ons tweede kantoor.
Mm-hmm.
Toen heb ik deze en gene weten verleiden om op de trap te laten zetten. Wat je geeft, ontvang je terug. Dus daar ben ik heilig van overtuigd. Dus dat degene wat we uitzenden, datgene wat we voor anderen betekenen, linksom of rechtsom, direct, indirect, komt dat terug.
Ja.
En dat is ook gewoon in die zin bewezen in kwantumfysica, dat alles één is. Dus als ik goed ben voor jou, dan zal dat meestal gewoon op wat voor manier terugkeren. En dat,
ik was heel slecht in natuurkunde, maar het, het woord natuurlijk, het gaat wel meteen door me heen als je dat zegt. Dus het is onze natuur eigenlijk. Ja,
ja, en het is ook, ik hou ook van, daar gaan mijn boeken ook over, psychologie, filosofie, spiritualiteit.
Ja.
Ja, en het is natuurlijk al duizenden jaren oud en herhaald dat wie goed doet, goed ontmoet.
Mm-hmm.
En dat in feite de afgescheidenheid een illusie is. Dus we hebben veel meer overeenkomsten dan verschillen. En op het moment dat je zo naar anderen kijkt, en we worden helaas toch heel erg geconditioneerd op wat kan ik hier halen, wat kan ik hier nemen, wat kan ik hier krijgen, wat kan ik hier pakken. En ja, groei in bewustzijn, groei in persoonlijke groei, zelfontwikkeling, gaat voor mij om te beseffen van wat kan ik hier delen?
Ja.
Wat kan ik hier geven? Met mijn talenten, met mijn energie, met mijn aandacht, soms ook met je geld.
Mm-hmm.
Dus het is heel anders denken. En het mooie is dat ik heb mogen ervaren dat op het moment dat je vanuit, je zou het bijna kunnen zeggen, in plaats van schaarste denken, vanuit overvloed gaat denken, van er is voldoende voor jou en mij. En als ik jou €50 geef of €20 geef, dan ben ik het niet kwijt. Dan mag alleen jij of de anderen het hebben, mm-hmm. gebruiken.
Ja, het is eigenlijk van ons allemaal.
Ja, ja. En dan gebeuren er prachtige dingen. Dus het doet op heel veel niveaus, bewust, onbewust, brengt de dingen tot stand.
Ja.
En
hoe komt het dat we dan zo zeg meteen een waardeoordeel, heel verkeerd geconditioneerd zijn in wat valt hier te halen dan?
Hoe dat komt, ja, kijk, ik dan zoom ik iets meer uit. Hè. Dan zitten heel veel zielen, die zitten ergens heel ver weg, hoog in het universum.
Ja.
En de opperziel die zegt, jongens, ik heb iets leuks voor jullie. Ik heb een stageplek. En die zielen zeggen, zieltjes die zeggen dan, nou, waar dan? Ja, planeet Aarde. En die zieltjes die zeggen, nou, daar willen we wel naartoe. En de opperziel die zegt, nou, het is daar niet zo leuk. Want er is nogal veel chaos en conflict en strijd. En die zieltjes zeggen, maakt ons niet uit en we gaan.
Ja.
En hup, daar zitten we. En dat is wel op dieper niveau mijn geloof dat we hier zijn om te leren. En dat we ook dus zijn om, nou, wat je net zegt, die tweestrijd, ook in onszelf, maar ook in de relatie tot de buitenwereld, om die te overstijgen.
Ja.
En dus zie je het als een hele mooie leerschool. En zo kijk ik zelf er ook naar. Want als ik dat niet doe, dan kan ik ook depressief worden of ongelukkig worden of heel verdrietig worden. Want er gebeuren hele verdrietige, pijnlijke dingen. Er gebeuren onmogelijke dingen. Ik heb net een documentaire gezien over kapitalisme.
Ja.
Een aanrader op het eethuis.
Wat zeg je op het eethuis?
Nee, paté thuis.
Oh, sorry.
Paté. Ja, nee, dit is een goeie. Even reclame maken voor van documentaire.
Hoe heet die kan documentaire?
Die kost €3, die documentaire. En die heet Capitalism.
Okay.
En dat is buitengewoon interessant. Want ik zeg wel eens, we hebben drie taboes waar we weinig over spreken. Dat is geld, geloof, spiritualiteit en als derde seksualiteit. Daar zijn we allemaal op wat voor manier dan toch ook wel zeer mee bezig in de wereld.
Ja.
Maar daar zijn we eigenlijk niet in opgeleid, hoe daarnaar te kijken.
Nee.
En zeker ook geld. Geld, zei mijn prachtige moeder altijd, geld mag dienen. Geld mag betekenis hebben. En dat is heel wat anders dan dat je bezig bent zoveel mogelijk verzamelen.
Ja.
En ik weet nog dat ik ooit dacht toen ik begon met werken, oh, als ik ooit een eigen auto heb en een collega die reed dan in een mooie auto, een mooie middenklasse. Ik denk, als ik die voor mezelf heb, nou, dan ben ik gelukkig. Ja. En du moment dat ik deze mocht bezitten na een aantal jaren, was het ook binnen een week doodgewoon.
Ja.
En dan was er alweer iets nieuws op het verlanglijstje.
Ja.
Dus wat ik daarmee wil zeggen, dat op het moment dat je beseft waartoe geld kan dienen en hoe je dat goed met elkaar kunt delen en besteden, dan gebeuren er in ieder geval sowieso mooiere dingen.
Maar en je, na het zien van die documentaire, want je was aan het vertellen dat je eigenlijk ook wel verdrietig en depressief zou kunnen worden, had je dat gevoel van, oh jee, dit is dat kapitalisme is helemaal verkeerd? Of?
Nee, dat denk ik niet. Want dan ga je dat weer veroordelen. Want er zijn natuurlijk andere systemen geprobeerd. Ik denk dat het altijd een kwestie is van het vinden van de balans.
Okay.
En wat mij heel erg aanspreekt is om, en dat zal ook de intentie zijn van mijn nieuwe boek, om een positief persoon, een positieve bijdrage te geven in je eigen omgeving.
Ja.
En jij komt, Jasper, waar jij komt. Ik kom waar ik kom. De buren waar de buurman waar die komt. En op het moment dat je daarop richt, dan doe je alles.
Maar dat is super lokaal, bedoel je dan eigenlijk ook?
Lokaal in je leven.
Ja, hè? Okay.
Je leidt hier een leven.
Ja.
Je bent hier voor een x-tijd. En op het moment dat je jezelf afvraagt, hoe kan ik hier van betekenis zijn? En dat gaat niet om aantallen. Dat gaat om misschien dat luisterend oor geven. Dat gaat om iets doen voor een ander die ziek is of die even hulp nodig heeft. Ja, dan wordt het interessant voor beiden. Want de ontvanger die voelt zich gezien en gehoord. En de gever, die krijgt daar ook, dat is ook bewezen inmiddels in de positieve psychologie, die krijgt er ook vervulling en voldoening van. Dus ja, dat is een absolute win-win. En het mooie daarvan is, en ik heb een paar mensen in de wereld die ik nog graag bezoek, omdat die ook veel wijsheid in zich dragen. En de dame die mij dit vertelde, die toen ze dit zo zei, toen dacht ik, ja, be a light for your neighborhood. Dacht ik, ja, dat is het. Je hoeft geen grote en meeslepende dingen te doen. Want ja, dan kun je je ook weer machteloos voelen.
Ja.
Of klein voelen. Maar door iets kleins met heel veel liefde en aandacht te doen, doe je heel veel.
Ja.
En dus de intentie is eigenlijk alles bepalend.
Maar en dat is, ja, mooi. Ja, dat laatste, dat laat ik ook meteen even goed door me heen stromen, inderdaad, die intentie. Maar mijn vraag was eigenlijk van, hoe komt het dat we dat we dat dan zo moeilijk vinden? Dat we zo op het te halen zijn gefocust?
Ja, dat is dus de mens die hier stage komt lopen. Het engeltje en het duiveltje zitten in ons.
Ja.
En of de twee wolven, de zwarte wolf, de witte wolf.
Ja, ja, ja.
En welke voeden we?
Ja.
Maar het mag duidelijk zijn dat via media of anderzijds vooral het dat gedeelte bij veel mensen geactiveerd wordt, wat niet voor die positieve bijdrage gaat, wat niet voor die saamhorigheid gaat. Nee. Wat niet voor die idealen gaat, maar die gaat helaas. En dat is net zo'n rottel, die gaat het dorp altijd, of kan het dorp snel doorgaan.
Ja,
ja daar zijn we in getraind. Ja. Hè, op school geen 9 goed, maar 2 fout, ja. Bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus is een, vanuit een overlevingsmechanisme, begrijp ik het. Onzekerheid. Denken dat je je beter gaat voelen als een ander minder is. Ja. Alleen uiteindelijk voelen we ons vooral beter als we anderen ook laten groeien. Ja. Dus ja, het is een hele andere wijze van denken. En ik denk wel eens, je zei het over koken of klussen. Dat is niet mijn kracht.
Ja.
Wel mensen daarvoor te vinden die er heel goed in zijn.
En het op te eten hoor ik ook.
Dat doe ik met veel plezier.
Ja, kan je ook goed, denk ik, of niet?
Ja, goed genoeg. Maar wat me wel helpt is om binnen het bedrijfsleven waar ik dan actief mag zijn. Ik wilde arts worden, ik werd uitgeloot. Dus blijkbaar ook de bedoeling om daar wel een voorbeeldorganisatie te zijn. Op een hashtag, altijd een chic woord, leiderschap te tonen. Om daar gewoon te laten zien, maar zo kan het wel.
Ja.
En mijn ervaring is, en dat vind ik wel mooi aan deze tijd. Dat steeds meer ondernemers, steeds meer zakenmannen en vrouwen dat doorhebben.
Ja.
En dat het ook veel meer groei en bloei brengt, inclusief de financiële beloning, voor een organisatie. Dus het is eigenlijk heel vreemd dat organisaties nog steeds heden ten dagen, ik heb wel eens gehoord, 60-70% met angstculturen werken of managers vanuit angst hun mensen proberen te motiveren. Ja, als je doorhebt dat het anders kan, dan met een beetje wijsheid ga je dat doen.
Ja. En daarbij stroomt bij mij ook, en dat kwam ook door ik hier, toen ik hierheen kwam. Ik weet dat je boek hebt geschreven, Iedere Dag Geluk. Maar jij hebt ook heel veel geluk. Dus het kan ook wel voor de ander van,
Die heeft makkelijk praten.
Nou ja, misschien wel een dooddoener of zo, maar ik kan me wel voorstellen.
Ik vind het een hele mooie vraag, opmerking, want ik ben er absoluut met je eens. En dat is, als ik terugkijk, dan voel ik vooral dankbaarheid. En überhaupt de kans dat we geboren worden, die schijnt 1 op 4 miljard te zijn.
Ja, nee,
want al je voorouders hebben een geluksmomentje beleefd.
Ja.
Al dan niet. Dus,
dat is het kopje seksualiteit waar we weinig over praten.
Ja, en dan is dit verbloemd.
Ja, precies.
Maar dat geef ik hem toch even vanuit die documentaire waar we het net over hadden.
Ja.
Was een prachtig onderzoek wat daar getoond werd. Dat gaat over 100 koppels. Die gaan Monopoly spelen. Dus 1-1. 100 keer. En voordat ze beginnen wordt er getost. En de winnaar van de tos die krijgt 2 dobbelstenen. En de verliezer van de tos die krijgt 1 dobbelsteen. En de winnaar van de tos, die krijgt als hij voorbij start gaat $200. En de verliezer krijgt $100. Nou,
en je ziet gewoon van de twee hoe het verschil zo gigantisch oploopt. Hè?
Ja. Exact. Ja. En wat er gebeurt, in 100 keer wint de toswinnaar.
Ja.
Als daarna, dat duurt dan 1 uur, 1.5 uur, dat spel wordt gevraagd aan de winnaar. Van waarom heb je gewonnen? Dan zegt die winnaar, ik heb wel een goede strategie gehad. Ik heb verstandig nagedacht. Ik heb goed geïnvesteerd.
Ja.
En ik heb de juiste straten opgekocht. En letterlijk niemand, zo wordt verteld in de documentaire, zegt, ik heb geluk gehad. Vreselijk veel geluk gehad.
Van de tos.
Bij de tos.
Ja.
En dat, ook in deze tijd, zeker voor mij, doet me nog meer beseffen hoe groot een geluksfactor speelt in het leven, maar ook in het ondernemerschap. Dus ik zeg wel eens, als je, of een van mijn definities van succesvol zijn, hè, kan je zeggen een plan doen slagen, is inzet, je uiterste best doen, dus zelfontwikkeling, zelfinzet, en daarnaast de factor geluk.
Ja.
Nu geloof ik er ook in, dat is ook in de sport natuurlijk heel duidelijk, als je beter je best doet, als je meer inzet, vergroot je wel je kansen om te slagen in iets. Dus er zit wel absoluut een relatie tussen inzet en geluk.
Ja.
Volgens mij is het zo dat Steve Jobs en Bill Gates, die zijn ongeveer op hetzelfde moment geboren. En waren die 2 jaar later geboren, dan hadden ze nooit het bedrijf opgericht waar ze beroemd mee zijn geworden.
Want dan hadden andere mensen...
Dan waren zij niet op 16 of 17 jaar leeftijd met die computer in aanraking gekomen.
Precies, dus net dat
moment, dus het is altijd een net-net moment. Ja. En dat is met artiesten natuurlijk ook zo. Als ze net dat juiste liedje uitbrengen, dan worden ze wereldberoemd. En net niet. En die hoor je niet.
Ja. En het gekke is eigenlijk, en wat je van de mensen die wel dat net-net moment hebben, hoor je vooral... Ik heb een goede strategie gedaan. Terwijl je mist. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel... Ik weet niet of je hem gehoord hebt, maar we hebben in de Ideale podcast ook... Ik ga het nu proberen goed te zeggen met de mensen van Matapica. Ik zei de hele tijd Matapica. Mm. Maar Matapica een gesprek gehad. En dan ging het ook echt over generationeel rijkdom. Dus dat er eigenlijk hele generaties zijn die dus daarmee... je begint met één dobbelsteen en die krijgen er een kwartje bij. En die krijgen dan vervolgens... En sommige generaties worden dus al geboren met twee dobbelstenen... om die metafoor door te trekken.
Ja, mooi.
Ja, en dat vond ik wel eentje waarvan ik mezelf dus wel weer... Ik ben zelf ook ondernemer en ik ben dus ook altijd dankbaar. Ik ben me ook altijd bewust dat mijn klanten op een of andere manier voor mij kiezen. Ja. Maar ze kunnen ook voor iemand anders kiezen. Dus en natuurlijk werk ik daarin hard en doe ik mijn best om te ontwikkelen. Maar dat doen heel veel andere mensen ook. Dus ik heb daarin geluk.
Ja, dat is zeker waar. Er zijn heel veel mensen die heel hard werken en die niet dat geluk hebben of die niet dat inkomen verdienen. Waar ik wel in geloof is dat wanneer je met je talenten aan de slag gaat, wanneer je met datgene wat je toebedeeld is aan de slag gaat, dat wel een heel groot verschil maakt. Dus er zit absoluut een relatie. Ja. En de kunst is, en dat geeft ook weer hoop, dat je dus binnen je cirkel van invloed zo goed mogelijk om kunt gaan met.
Ja.
En dan kom je op het hele terrein ook waar ik ook 30 jaar geleden verliefd op werd. Dat was opleiding, training, ontwikkeling.
Ja.
Dat ik zie van, hoe kun je het potentieel wat er in je zit, hoe kun je dat meer en meer waarmaken? En dat vind ik buitengewoon interessant, omdat we enorm veel potentieel hebben. Hè. In potentie kunnen jij en ik ook 7 talen vloeiend spreken.
Ja.
Inclusief Chinees, daar moeten we er wel heel vroeg mee beginnen en misschien vanaf geboorte 5 jaar wonen.
Ja.
Maar die potentie, die laten we natuurlijk gigantisch liggen.
Ja.
Als samenleving en ook als mens. En daarom is mijn liefde voor opleiding, training en ontwikkeling zo groot. En iedere dag heb ik ook wel het gevoel dat ik weer bij mag leren.
Heb je niet een hele goede arts gemist met jou, Erik?
Ik denk dat ik daar zeker ook een verschil had kunnen maken. En dan
want dat
met name...
is natuurlijk continu leren.
Ja, dat en ook echt waar ik altijd wel heel erg van ben. Want dat is ook ingeboren, is de mensgerichtheid opzoeken. En nou weet ik dat ook binnen dat vak en die discipline heel erg nodig is.
Ja.
Ik denk ook al dat ik wat meer nog de complementaire kant had opgezocht. Omdat ik ook wel op vele vlakken wel vaak even verder kijk dan wat me in eerste instantie verteld wordt. Want ik vind het ook wel interessant om breder te kijken en breder te zoeken.
Maar misschien ook wel wat ik gevoel heb ook dieper.
Ja, breder, dieper. Ja. Precies. Ja. Ja. Ja.
Heb je daar rust en ruimte voor? Want je onderneemt nogal veel. Ja, nu in deze sabbatical hoop ik dat je ja zegt. Maar,
daar heb ik wel ruimte voor. Het is toch, kijk, woorden, taal, doen naartoe. Is me wel eens verteld. En ook anders kijken. Hè? Dus een definitie van geluk voor mij is ook wel kijken naar de massa en doe het tegenovergestelde.
En waarom?
Omdat ik heb geleerd bij mezelf dat wanneer ik me het meest geïnspireerd voel, is toch om net even die andere weg te belopen. Als ik niet zo had gedacht, was ik mijn organisatie ook nooit gestart. Als ik dat niet had gedacht, had ik nooit de boeken geschreven. Ik heb afgelopen jaar optredens in Taiwan mogen hebben, of all places.
Okay.
Voor Taiwanese. Hè,
die jouw boek hebben gelezen? Of?
Het boek is in Taiwan uitgekomen.
Okay.
Via. En uiteindelijk mocht ik daar lezingen geven, wel met een tolk-vertaalster.
Okay.
En dat ging buitengewoon. En het was fascinerend, omdat ik dacht, ik gaf eigenlijk min of meer dezelfde lezing over vormgeven aan je leven. Waar je aandacht aan kunt begeven om toch dat betekenisvolle leven te hebben.
Ja.
En ik heb dezelfde lezing gehouden, min of meer in het Engels dan. En daar stond een prachtige dame naast mij, die vertaalde het in het Chinees. En ik moet erop vertrouwen dat ze de juiste dingen doorgaf.
Ja.
Maar dat mijn boodschap eigenlijk, die ik hier in Nederland deel, volledig ook daar ontvangen werd in, aan de andere kant van de wereld. Mm-hmm. Dus wij mensen over heel de wereld lijken veel meer op elkaar dan dat we verschillen.
Ja.
En ja, dat heeft allemaal te maken ook door daar te komen. Zo begon ik. Door toch anders te kijken. Door te observeren. Door te voelen bij mezelf. Van hey, waar ligt mijn verlangen, behoefte? Waar liggen mijn dromen? En op die manier dan stap voor stap er invulling aan te geven.
Ja, je zei ook je verdriet. Is daar ook ruimte voor?
Ja, dan moet ik zeggen dat groot verdriet mij ook bespaard is gebleven. Dat is ook. Wat is groot verdriet? Ik bedoel, toen mijn moeder Alzheimer kreeg, dat was aan de ene kant verdrietig. Maar ik merkte ook dat. Toen had ik een boek gelezen over de spirituele dimensie van dementie.
Okay.
Dat je al dan veel meer tussen hemel en aarde geraakt. We gaan allemaal een keer.
Mm-hmm.
En daardoor kon ik ook anders naar kijken. En dan zag ik ook heel veel schoonheid. En ik zag ook dat er heel veel zorgen verdwenen bij haar. En ze werd ook als een soort engel. Ik wil niet zeggen dat het bij iedereen gebeurt, maar zij wel. Ze zei tegen de verpleegsters, je bent fantastisch. Wat ben je mooi, ik hou van je. Dus dat was ook dat duurde uiteindelijk 4 jaar, dat proces. Maar dat was ook wel een heel mooi proces. En ik heb ook niet het gevoel dat ze nu... fysiek is ze er niet meer, maar dat ze niet weg is. Ik zeg, ja, ze is nu overal. Dus verdriet kan op sommige momenten groot zijn. En soms kan het ook klein zijn. Maar het raakt me natuurlijk wel als ik iemand zie in mijn omgeving die het lastig heeft.
Ja.
En dan probeer ik op mijn manier van betekenis te zijn.
Ja.
Ja.
En spiritueel mens.
Ja, en dat spiritueel vinden we ook een spannend woord.
Ja.
Is minder spannend dan als je er ook in verdiept. Dan zeg ik wel eens, nou, wat is het voor mij? Dat is een verbondenheid voelen met jezelf, ander en de wereld om je heen.
Mm-hmm.
En dat van materie ga je naar materieel, van emotie naar emotioneel, van financiën naar financieel, van spirit, energie, ga je naar spiritueel.
Ja.
Ik heb wel de overtuiging dat als meer mensen vanuit de spiritualiteit zouden kijken, zouden leven, dan noem het eigenlijk meer vanuit liefde zouden kijken, meer vanuit liefde zouden leven, liefde dan met een hoofdletter, dan zouden er een stuk meer vrede en fijnheid op aarde zijn.
Ja.
En in,
dat vinden we moeilijk, hè?
Ja, we worden afgeleid.
Dat is ook wel een hele goeie, ja. En dat is waarom ik ook zei... Dat is misschien ook wel mijn introductie. Hè? Ik heb mijn persoonlijke vraag meegenomen.
Okay.
dat is wat ik in de introductie zei. Van, ja, ik heb soms het gevoel dat andere mensen zo precies weten wat ze willen. En ik ben een generalist die gewoon heel veel dingen interessant vindt. En dan misschien daardoor ook wel door die hoeveelheid wordt afgeleid. En ik kan soms met jaloezie kijken naar mensen die zich helemaal erin kunnen verliezen. En die diepte kunnen zoeken.
Ja, dit zijn dan, als ik hier een antwoord op mag geven, dan is het 2 manieren van afgeleid. Want kijk, als je creatief bent, wat jij bent volgens mij, we kennen elkaar niet zo lang, maar anders zat ik hier nu niet in deze camper die omgebouwd is. Als je creatief bent, dan heb je gewoon een associatief brein. Dan kan je ook enthousiast worden van het een en het ander. En daar hoeft op zich niks mis mee te zijn. Want zo zijn de mooiste liedjes geschreven. Als je afgeleid voelt doordat je gaat vergelijken... Hè, want je zegt, ik kan wel eens jaloers zijn.
Ja.
Ja, dan pak je eigenlijk een dimensie, zou je kunnen zeggen, in vaktermen van het ego.
Ja?
Want vergelijken maakt ongelukkig. En dan plaats je anderen op een voetstuk.
Precies, dus, zoals je met je middenklasse auto eigenlijk ook al een beetje...
Bijvoorbeeld. Ja. En dan denk jij, ja, Erik heeft het beter voor elkaar dan ik.
Ja.
En dat is maar de grote vraag.
Nee, precies.
Dus het vinden... en daar had ik van de week een prachtige ontmoeting op de tennisbaan over. Heel onverwacht. Dat het gaat om uiteindelijk de vrede in jezelf vinden.
Mm-hmm.
Hè? Dus de innerlijke vrede vinden. En dan is ieder moment heilig. Dan is ieder moment heel. Dan is ieder moment compleet.
Mm-hmm.
En daar zit de werkelijke tocht, wat mij betreft. En dan... kan het nog steeds zo zijn die zegt... Hey, misschien heb ik wat meer aandacht nodig om te concentreren op dit... of eerst dat afmaken.
Ja.
Dat is anders dan aan de hand van een auto of een woning... of een profiel van een ander wat je bedenkt. Denk van, nou, die doet het beter dan ik.
Ja.
Je doet het op je eigen manier en En wat ik dus ook geleerd heb, hè, is als je toch vanuit verbinding, dat woord hoor ik jou ook een paar keer gebruiken, of vanuit liefde en aandacht iets doet, ja, klein is groot. Ja. Dus daarmee doe je alles.
Ja. Ja, mooi. Ja, en ik moet ook heel erg denken aan Jean Fout, die ook in de podcast zat. Die heeft over intentioneel leven en die heeft het dan over gelukskrakers. Ja. En hij heeft het over iedere dag geluk. Hij heeft het over, we hebben geluksmakers en gelukskrakers. En dit ego en dat vergelijken.
Oh, dat bedoelt hij met een gelukskraker.
Dat zou een gelukskraker
zijn. Ja, nee, natuurlijk. Ja, precies, ja, het ego is het beestje wat je de hele dag probeert af te leiden.
Hoe gaat het met jouw ego dan?
Nou, daar heb ik ook mijn oefeningen in.
Ja, wat en zijn die oefeningen?
Nou, kijk, dan is het... Bijvoorbeeld, je stelde net al, zou deze sabbatical niet spannender moeten zijn? Zou ik het niet anders moeten invullen?
Ik kom even binnenvallen met wat gelukskrakers.
Nee, maar dan weet ik ook. Dus kijk, daarvoor ben ik wel natuurlijk heb ik voldoende onderzoek gedaan in en buiten mezelf. Dat in feite is het zo dat alles wat de innerlijke vrede, innerlijke rust verstoort, afkomstig is vanuit het ego. Mm-hmm. En dat onze ware aard vrede is en liefde is en eenheid is. Dus lukt het mij, en daar zit oefening en training achter, lukt het mij om daarop te concentreren? Ja. Lukt het mij om hier en nu in dit moment te zijn? Ja. We zouden kunnen zeggen, dit moment hier nu samen is het allerbelangrijkste moment in ons leven. Ja. En onze gedachten, mijn gedachten ook regelmatig, zit of in het verleden of zit in de toekomst. En heb ik eerder gezegd in een andere podcast, maar voor de luisteraars hier. Je hebt de horizontale lijn. In het Grieks wordt dat ook chronos genoemd, van chronologische tijd. Mm-hmm. En daar hebben we verleden, heden, toekomst. En heel veel mensen ervaren spijt over het verleden. Van had ik andere keuzes moeten maken. Onrust in het heden. En zorgen over de toekomst. En op het moment dat je ook weet te verbinden, of als eerste weet te verbinden met de verticale lijn, de kairos, dus de lijn van het nu, de lijn van de eeuwigheid, de lijn van alle aandacht, de lijn van de liefde, de lijn van de inspiratie, de lijn van de stilte, dan kom je in dat middenpunt. En op het moment dat je dan naar de horizontale lijn, waar we gewoon dagelijks leven, zolang we in een lichaam zitten, zolang we op aarde zijn, en dan gaan handelen, dan zijn wij dus in feite, en daar, als die twee lijnen elkaar snijden, zitten we 100% in de nu. Met de juiste intentie. En dat is ook mijn oefening iedere dag weer. Ja. En dat is denk ik voor iedereen de oefening.
Ja, want we worden afgeleid.
We worden vreselijk afgeleid. Ja.
En ik loop nog steeds met me in mijn hoofd. En wandelen doe je dus nog steeds heel graag. Daar begonnen we mee.
Wandelen doe ik sowieso graag. Ja. Want de natuur is prachtig. Dus met name in de natuur. Kijk, op het moment dat ik over straat loop, denk ik, en ik zie een huis te koop, of ik zie in een winkelstraat van dat zijn mooie spullen. Dat zou lekker zijn. Maar ja, dan wordt toch een ander deel aangewakkerd dan wanneer ik in de natuur loop. En gewoon even stilstaan in het niets. Geen mensen om me heen. Prachtige bomen, bossen, uitzichten. Ja, dat voelen we ook meteen. Hè. We zijn niet achterlijk. Dat voelen we natuurlijk meteen in ons hele wezen. Ja. Dus wandelen op die plekken is natuurlijk schitterend. Ja,
ja. Mooi. Erik, we sluiten deze podcast eigenlijk altijd af met hoe kunnen de luisteraars jou helpen?
Ja. Ja, je zei die vraag al voordat we begonnen.
Ik dacht, daar kan je even over nadenken. We gaan verticaal uitlijnen. Dat is al een goede oefening. Ja. Wandelen.
Ja. Nou, toen jij de vraag stelde voordat we hier met het officiële interview begonnen, toen had ik al meteen mijn antwoord. Je kunt mij vooral helpen door het beste van jezelf door te geven aan anderen. En op die manier het beste, het mooiste, het meest liefdevolle, het meest talentvolle wat je bij je draagt. En dat doe jij ook, Jasper. Je komt hier helemaal naartoe op deze prachtige zonnige vrijdagmiddag. En daarvan een stukje doorgeven. En een verhaal wat mij wat daarbij past en een ervaring die bij mij past. Ik was op een prachtige... Ik mag ook in het verleden veel mooie reizen maken met buitenlandse zeer... bijzondere inspiratoren. En ik was op het klooster van Montserrat, buiten Barcelona. Prachtige plek, waar natuurlijk heel veel stilte en eenheid heerst. En ik was er heel vroeg in de ochtend. En toen zag ik een kaarsenmuur buiten van wel 10, 12 meter. En de helft van de kaarsen brandde niet. En de andere helft brandde wel. Dus er was wat wind geweest of zo, maar ze brandden niet. En toen ben ik een kaars gaan pakken. En toen heb ik gedurende een kwartier, 20 minuten, heb ik al die andere kaarsen aangestoken. En toen op een gegeven moment, in allerlei verschillende kleuren, brandden die kaarsen. Nou, had ik echt een geluksmoment. Ik denk, al die kaarsen die branden. En toen realiseerde ik me ineens, al die kaarsen die branden, maar de kaars waarmee ik al die andere kaarsen heb aangestoken, heeft niets van zijn of haar kracht verloren. Met andere woorden, op het moment dat jij en ik het mooiste van onszelf doorgeven, dan verliezen wij niets aan onze kracht. En ondertussen verlichten wij heel veel anderen. En dat was voor mij een inspiratie. En als ik daar weer aan denk, dan krijg ik weer een grote glimlach op mijn gezicht.
Ja, en die tof je bij mij ook op mijn gezicht.
Ja.
Dankjewel. Dankjewel dat je mij echt hier in het nu hebt gezet.
Ja.
Ik vond het heel fijn om je te spreken.
Ja, nou, dat is geheel wederzijds.
Mooi. Luisteraar, ook bedankt voor het luisteren naar de Ideale Podcast. Niets missen van de Ideale Podcast, abonneer je dan op ons kanaal. Dat kan zowel in de Spotify-app als in iedere andere podcast-app. Ook een review achterlaten helpt ons om meer luisteraars te krijgen. Stuur deze podcast ook gerust door naar andere mensen voor wie jij denkt dat deze interessant is. Heb je tips voor ons of wil je gewoon even contacten? Mail ons dan op info@thepresent.world. info@thepresent.world. De Ideale Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Present Movement, een ondernemerscollectief dat zoveel mogelijk maatschappelijke winst wil maken, en het online platform maatschappij.nu. Het platform dat een groene en verbonden gezonde leefstijl weer normaal wil maken in Nederland. De Ideale Podcast wordt geproduceerd door Koester Media, het creatief collectief voor betekenisvolle merken. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Blijf het ook doen, we hebben weer hele mooie nieuwe gasten op de lijst staan. En tot de volgende keer in de Ideale Podcast.